In Genesis 3, de laatste versen waren wij, waar gesproken wordt over de zondige situatie van de mens en van de wereld. En waar gezegd werd dat het aardrijk ter wille van Adam, dat wil zeggen, het is niet dat Adam dat wilde, maar het betekent gewoon in relatie tot, dat het aardrijk in relatie tot Adam vervloekt zou zijn, dan wel zou blijken te zijn. In die zin dat hij met smart daarvan eten zou al de dagen zijns levens, zijn leven lang. En die aarde zal niet alleen voedsel opbrengen, als men er hard genoeg voor werkt, maar het zal u ook doornen en distelen voortbrengen. Dat wil zeggen, dat spul wat je niet op prijs stelt. Ik weet wel dat je het woord onkruid nauwelijks meer mag gebruiken, want het is ook kruid. En het zit ook in de natuur, je moet er zuinig op wezen. CO2 trouwens is ook gewoon in de natuur, dus ik zal er maar zuinig op wezen. Maar doe maar. Men kijkt er tegenwoordig allemaal zo vreemd tegenaan. Maar vooruit. Doornen en distelen die je eigenlijk toch niet wil hebben in je volkstuintje of waar het dan ook maar ook om gaat. Doornen en distelen staan in de Bijbel voor de zorgvuldigheden des levens, bijgenaamd de zorgvuldigheden deze eeuw. Dat wil zeggen, al die dingen die de mensen in beslag nemen, maar die nergens toe dienen. Dat is nogal veel, want in het algemeen wordt het leven beschreven als vanitas vanitatum. Als ijdelheid der ijdelheden. Omni vanitas. Alles is ijdelheid. Dat is de prediker die het daar een hoofdstuk lang ook uitlegt. Al of niet tot ons genoegen. Maar je moet het ermee doen, zei de rechter. Ja. Het zal u doornen en distelen voortbrengen. Dat zal het goede zaad verdrukken. Men lezen de gelijkenis van het onkruid uit Matthäus 13. Dat is voldoende, denk ik, om het te begrijpen. Doornen en distelen. En gij zult het kruid des velds eten. Zo is dat. Men zal de aardbodem bebouwen en daarvan leven. En dat is dan nog steeds zo, omdat de mens nou eenmaal uit de aarde genomen is. Dat is vers 19. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Dat hoef je niet al te letterlijk te nemen, maar het betekent natuurlijk dat er hard gewerkt moet worden om in leven te blijven. En dat is maar voor een beperkte tijd. Want er staat totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. En nog een keer, want gij zijt stof, en dus gij zult tot stof wederkeren. En ik vestig er de aandacht op, maar dat heb ik denk ik vorige keer ook al gedaan, dat er niet staat dat het is omdat gij van die boom gegeten hebt of iets dergelijks. Maar er staat, gij zult tot de aarde wederkeren, omdat gij daaruit genomen zijt. En dat is ook wat met name in het Nieuwe Testament over de natuurlijke mens gezegd wordt. Die is uit de aarde, die is aards en die komt eerst. Maar de bedoeling is dat er nog een tweede mens komt, die geest is, namelijk die uit de hemel. De Heer uit de hemel, uit 1 Korinthe 15, om maar eens wat te noemen. En daarnaast natuurlijk, maar die heb ik zeker genoemd, Romeinen hoofdstuk 8, over Adam, die een voorbeeld was van degene die komen zou. Implicerend dat dat vanaf het begin de bedoeling was, dat er een ander zou komen. En deze mens zal tot de aarde wederkeren. Dat is omdat hij uit de aarde ook genomen is en dat impliceert logischerwijze, daar hoef je verder geen vragen over te hebben. Dat impliceert logischerwijze dat de mens een zondaar is omdat hij uit de aarde genomen is. En daarom keert hij ook naar de aarde weder. Dat is het. Want ik blijf van mening dat wat wij in het algemeen hier kennen als de zondeval van de mens, in werkelijkheid niet de zondeval van de mens was, maar het was de demonstratie van dat de mens een zondaar is. En daarom zondigt hij, omdat hij een zondaar is. Dat geldt voor alle mensen, dat is hoe de Bijbel het uitlegt. En Adam is daar fundamenteel geen uitzondering op. En zo is dat. Maar hij staat aan het begin van deze mensheid, deze oude mensheid. Dat is ook wat meteen hierna gezegd wordt, namelijk in vers 20. Voorts noemde Adam de naam zijner vrouw Heva. Eerder staat er in vers 23, men zal haar maninne heten. 2 vers 23, Isha. Manin, ik kan het meteen ook net zo goed vertalen met vrouw. Want Ish is de mens, dat is het woord voor de mens. Niet Adam, maar Ish. Desnoods eventueel Enos voluit is het woord voor mens in het Hebreeuws. En hier staat de vrouwelijke vorm in 2 vers 23. Men zal, en dus heeft men ervan gemaakt maninne. Maar goed, toe maar. In het Engels gaat het wat makkelijker met man en woman. En daar vertalen ze dus netjes met woman. Bij ons is dat wat lastiger, maar toch maar. Maar in tweede instantie noemde Adam de naam zijner vrouw Heva. Er is een boel gedoe om die naam overigens. Want iedereen weet dat ze Eva heet. Maar dan moet ik u erop wijzen dat in het Oude Testament vinden wij, althans in de Statenvertaling, Heva, namelijk hier en een paar versen verder in 4 vers 1. En vaker komt de naam niet voor, in het hele Oude Testament niet. En in het Nieuwe Testament heet zij Eva, ook maar 2 keer. Dus de naam zelf, heb je hooguit 4 keer. 2 keer in het Hebreeuws en 2 keer in het Grieks van het Nieuwe Testament. En het verschijnsel doet zich voor dat Eva, zoals wij het kennen, gewoonlijk, daar ontbreekt dan die letter H. Dat komt gewoon omdat de Grieken geen letter H schrijven. Ze kennen hem wel. Maar ja, dat komt in Nederland in diverse plaatsen ook voor. Men schrijft wel H, maar men spreekt hem niet uit. En andersom natuurlijk. Men spreekt hem wel uit, maar men schrijft hem niet. Die beide Hoekerts daar die er zitten, de een heet Wichert en de ander heet ook Wichert. Ze heet allebei Wichert Hoekert. En de een is, zijn vader heet Henk en de andere zijn vader heet Aard. Maar dan krijg je in Oldebroek, moet je je voorstellen, dat de een is Wichert Hazon en de ander is Wichert Azon. Zodat ze nog steeds verwisseld worden. Heb u dat? Want ja, Hazon wordt toch uitgesproken als Azon en Azon wordt uitgesproken als Hazon. Dus het gaat niet werken. Dus we hebben het over lange Wichert en korte Wichert. Wat moet je? Wat moet je? Ja, het is enigszins problematisch zoiets. Maar die H verdwijnt. En er zijn hele volkstammen die H niet uitspreken. Ik ben aan het zoeken naar hoe dat de aanvang van het gebed ook alweer was van broeder de Jager in Stadskanaal. Een eeuw geleden of zoiets. Maar dat was over de eilige hengelen enzovoorts. Daar ging het allemaal over. En in de emelen en weet je veel. Systematisch waar een woord begint met een open klinker komt er een H voor. En waar een H voor staat wordt die weggelaten. Wat dat voor een gek ding is, maar het is klassiek. Het is bij de Grieken ook. Die kennen wel een H, maar die schrijven hem niet. En anderen schrijven hem wel, maar spreken hem niet uit. En in het Grieks geloof ik dat ze zo'n kommaatje, zo'n apostrofje, ergens boven de klinker schrijven, zo van er moet nog een H voor, maar die schrijven ze niet. Dus het woord Eva, dat is het ene. Zo komt het dus dat wij haar kennen als Eva, dat gaat via het Grieks en dan ben je de H kwijt. De grap is overigens dat er helemaal geen H staat in het Hebreeuws. Die kun je dus ook niet kwijtraken. Er staat een geet. Wij noemen dat de CH. Een geet. Een get. Dus het had Geva moeten zijn. Maar als je dat opschrijft in het kwadraatschrift, Hebreeuwse kwadraatschrift, dan is dat heel moeilijk te zien. Vooral als er een beetje slordig geschreven wordt of de pen niet voldoende wordt opgetild, is het heel moeilijk het verschil te zien tussen een he en een geet. En die verwarring, die kennen wij ook bijvoorbeeld bij Noach. Want er is een geet aan het eind. Maar die wordt verward met een he aan het eind. En via het Grieks, de Septuaginta, dus wordt het weer weggelaten. Want ja, die schrijven ze niet. Dus dan krijg je Noah of Noé als naam van Noach. Hebben jullie dat nog? En waarom wij nou toevallig, wij protestanten hebben het over Noach. Maar ja, de Rooms-Katholieken hebben het over Noé. Ja, toen maar. En zo zijn er nog wel een paar voorbeelden meer te noemen. En vooral namen hebben daarvan te lijden. Omdat, ja, woorden, dat weet je nogal gauw wat er eigenlijk staat. Dat kun je aanvullen. Maar namen is moeilijk, dus daar zitten we altijd mee. Maar het is Geva. En daar ben ik er nog niet. Want men schrijft het met een, wie volgt dat hier, een geet en een waf en een he. Dus de H komt aan het eind. En een waf in het midden. En die wordt dan geïnterpreteerd als een V. Dus dan wordt het Geva. Als je van klinkers niks aantrekt, dan zeg je dus Gava, en sommigen doen dat ook. Het probleem is echter dat erbij staat dat ze zo genoemd wordt, omdat ze de moeder is, hoe staat het? Ze is de moeder van alle levenden. Maar als de naam Gava veronderstelt leven, of een afleiding daarvan, dan hoort er niet een waf in het midden te staan, maar een jot. Dan is het Gaia. Want Gai is het bekende woord voor leven. Ik kom het nog wel eens tegen, mensen die speldjes dragen zelfs, insignes met een geet en een jot. Achterwege. Gai, leven. He? Ja, ik weet niet waarom ze dat precies doen, maar en wat de associatie daarvan is. Maar als u mij vraagt, ik denk dat die hele schrijfwijze met een waf in het midden, die dus geworden is tot een V in de uitspraak, ja, dat had ook een O kunnen zijn of een W of wat dan ook maar. Dat die schrijfwijze met die waf in het midden berust op een misverstand. Bovendien, zo geschreven betekent het woord niet leven en het lijkt er ook niet op. Wij kennen het dan trouwens wel. Gava met een waf in het midden. Dat is een woord dat in het boek Job gebruikt wordt. In onze vertaling weergegeven als vertonen. Tonen. In de zin van uitdrukken. Of je dat met leven in verband kunt brengen. Ja, juist moet, dan moet het. Maar dat, nee, het is tonen, demonstreren. Naar buiten toe. En verder kennen we het dus als werkwoord. En als zelfstandig naamwoord kennen we dat woord als dorp. Zo wordt het dan vertaald, ook in onze... Ik weet niet of ik het bij de hand heb, maar... In onze Statenvertaling heet het dan dorp. Maar ik ben van mening dat het helemaal op een misverstand berust. Want kijk, een jot, ik denk dat het een jot had moeten zijn. Dat is gewoon gaia, dat is leven, dat is... Oké, dat is het. Die schrijf je met zo'n druppeltje erbovenaan. In een heel klein, heel kort, net het begin van een streepje naar beneden. Maar hij hangt bovenaan de schrijflijn. Hij staat niet op de schrijflijn, maar hij hangt, hè, naar beneden toe. Dat is het jotje helemaal bovenaan. Maar als je dat streepje naar dat druppeltje naar beneden toe doorbrengt, tot aan de grondlijn, om zo te zeggen, dan heb je een waf. En als je dat dus wat ongelukkig schrijft, valt dat dunne lijntje weg. Of het verbleekt, of het trekt in het papier, of de inkt was net op. En voor je het weet heb je niet een waf geschreven, maar een jot. En hetzelfde probleem met nogal een paar meer letters. Met name uit het Hebreeuwse kwadraatschrift, omdat die verticale lijnen, die zijn allemaal heel dun. Dus je mist ze zo. Afgezien daarvan, maar het moet natuurlijk geen Hebreeuwse les worden, maar afgezien daarvan, wafs en jots worden bij gelegenheid ook verwisseld. Dat blijkt uit je woordenboeken en uit je Hebreeuwse, weet je die dingen, commentaar op woorden, zal ik maar zeggen. Lexicons, Hebreeuwse lexicons. Daar wordt dat ook wel vaak gedemonstreerd. De vraag is echter of die verwisseling van waf en jot er een is die per ongeluk is ontstaan in de loop der tijd, of dat het van oudsher zo de bedoeling was. En daar kan ik ook geen antwoord op geven. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat er heel wat van die discutabele schrijfwijzen zijn, met name in het Hebreeuws van het Oude Testament. Of het er veel te doet, nou, dat denk ik niet. Want ook zonder kennis van het Hebreeuws zeggen wij gewoon, ze heet Heva en dat betekent dat zij de moeder aller levenden is, want staat er gewoon achter. Maar voor wie het nazoekt, ik denk dat het Gaia moet zijn en niet Gava. Heb u dat nog? Er is trouwens een Hebreeuwse commentaar, schiet me ineens binnen. Er is nog een Hebreeuwse commentaar die zegt, ja, dat gava, en dat betekent dat ze voortbrengt, want het woord betonen, wat het dan eigenlijk zou moeten zijn, dat kun je interpreteren als iets naar buiten brengen, en dan word je toch weer moeder als je wat naar buiten brengt, naar het schijnt. En bovendien, maar dit is rabbinale commentaar, bovendien, vrouwen hebben moeite om hun mond te houden en om geheimen te bewaren, die blaten maar neemt weg en dat wordt op vrouwen dat doen met bla 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 bla. En dat, zo komt het er allemaal uit enzovoort. Of dat serieus genomen moet worden, zuster, dat weet ik ook niet. Maar ik vind het wel komisch hoe ze die dingen recht proberen te breien. Maar ik denk gewoon dat het moet helemaal geen waf zijn, het moet een jotje zijn. En anders is die voor de gelegenheid vervangen, maar de betekenis blijft die van het woord met een jot, namelijk het leven. Ja? Dan heb ik er nog een commentaar bij. Er staat omdat zijn moeder alle levenden is. Ik zeg het toch enigszins terughoudend, maar als ik uitleg bij gelegenheid dat er voor Adam in die oude wereld leven was, laten we zeggen intelligent leven, ik heb wel de moeite met het woord intelligent, maar goed, laten we zeggen tamelijk intelligent vergeleken met de koeien, zal ik maar zeggen, het vee, het redeloze dier. Als ik uitleg dat er daarvoor betrekkelijk ontwikkeld leven geweest moet zijn op aarde, dan toen zei Oneel, die oorspronkelijk een warm voorstander was van de leer van de restitutie, later niet meer, maar ja. Die zei nee, maar dat kan niet. Het is wel zo dat die oude wereld gevallen is en dat er toen een in de zeven dagen een nieuwe gemaakt werd. Men lezen kanttekeningen bij Genesis 1 van Willem Ouweneel. Maar dan zegt hij nee, maar daarvoor waren er was geen met de mensen vergelijkbaar leven. Want de Bijbel zegt dat Eva, de moeder, is alle levenden. En toen was ik wel even confuus, om een andere wijsgeer te noemen, een Chinees. Want toen bleek dat hij kennelijk de uitdrukking leest alsof er staat dat Eva de moeder is van alle doden. Maar ja. Toch? Ze is de moeder van alle levenden. Van al wat leeft. En ook van een heleboel die gestorven zijn. Maar niet van allen die ooit gestorven zijn. Want er zijn er die gestorven zijn, die stammen helemaal niet van Eva af. Alleen dan hebben we het over die oude wereld. Dus je kunt deze tekst niet gebruiken om te zeggen, ja, dat was voor Adam niet zoiets. Niet een soort mensachtig leven of zo. Dat betekent dit vers niet. Sterker wordt nog, want hij noemde nog een argument. En die noem ik nou dus ook maar. Hij zei ook, maar er staat in Handelingen 17. Daar is Paulus bij de wijsgeren van Athene. Daar zegt Paulus, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, vers 24. De wereld en alles wat daarin is, waaruit ik altijd gemakshalve concludeer dat de wereld hol is. Maar, ja. Deze zijn de Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende, omdat hij namelijk zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Zoe, pnoe en pas staat er. God geeft aan allen het leven, kom zo terug, zoe. Geeft het leven, de adem, pnoe en alle dingen. En diezelfde God heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. En toen schreef Ouweneel, en dus waren er geen mensen voor Adam. Maar ja, misschien moet je ze dan geen mensen noemen. Want dit gaat over het tegenwoordige mensheid, die geacht wordt inderdaad van Adam, dan betekent bloed, hè? Die inderdaad geacht wordt van Adam af te stammen. Maar hier staat niks over dat er niet wat anders zou geweest zijn, of zoiets. Ik trek ook niet de conclusie, anderen doen dat soms wel, de conclusie namelijk dat er nog steeds mensen leven die niet van Adam afstammen. Maar daar geloof ik niks van. Ik geloof ook niet dat de Bijbel er enige aanleiding toe geeft. Het zou trouwens erg onlogisch zijn, met een heleboel ingewikkelde consequenties. Maar daar geloof ik inderdaad niet in. Maar je kunt deze bij de schrift plaatsen. God heeft het eenbloede alle mensen, het ganse geslacht der mensen gemaakt. En uit die andere over Eva is de moeder aller levenden, kun je niet concluderen dat er voor Adam in die oude wereld niet menselijk leven zou geweest zijn. Bovendien moet ik je erop wijzen dat als je in het Grieks van het Nieuwe Testament het woord mens tegenkomt, dan is het de vertaling van anthropos. Maar anthropos in de Septuaginta gaat door voor de vertaling van de naam van Adam. Dus eigenlijk zou je volgens alle officiële regels, die ik ook niet gemaakt heb, niet eens moeten vertalen. Het Griekse anthropos in de Bijbel niet eens moeten vertalen met mens, maar met Adam. Dat is eigenlijk de regel. Dat men dat niet doet, is omdat het woord anthropos nou eenmaal zo'n bekend woord is in de betekenis van mens, dat men niet wenselijk acht om het te vervangen door het begrip Adam. Maar binnen Bijbelse context zou dat eigenlijk wel zo moeten, want binnen Bijbelse context geldt het principe. Het heeft ook een filologische onderbouwing, maar dan geldt het principe dat al die woorden uit het Grieks van het Nieuwe Testament moeten gelezen worden in de betekenis die die woorden krijgen in de Septuagint als vertaling van de equivalente Hebreeuwse woorden. En waar anthropos de vertaling is voor Adam, bijvoorbeeld in de uitdrukking zoon des mensen, ook in het Oude Testament, in Daniel of in Psalm 8, dan is het zoon van anthropos in de Septuaginta. Dus het is het equivalent voor de naam Adam, en zo moet het hier dus ook zijn. Hij heeft uit één bloed het ganse geslacht der Adamieten gemaakt. Maar ja, als ik het heb over mensen of zoiets van voor Adam, dan zijn dat geen Adamieten. Uiteraard, dus dat is hier buiten beschouwing. En daarna wijs ik erop dat het normale woord voor mens, maar dat zei ik dus straks ook al in een andere context, dat is niet de naam Adam, dat is Ish of Enos. En dat betekent notabene letterlijk, Anash, betekent letterlijk zoveel als zwak, ziek en misselijk. Vertaal het maar met sterveling, dan ben je dichtst in de buurt. Nou ja, dat is wat een mens is. Zie. Maar goed, men zondigt nogal eens tegen de taalkundige aspecten, regels feitelijk, van de Bijbel. En ik moest nog wat zeggen, want nu ik het toch over de Septuagint had, u kijkt het maar eens na. Als er in Genesis 3 staat, en voorts noemde Adam de naam zijner vrouw, Eva, Eva, dan lees je voor de naam van Eva, lees je in de Septuagint, Zoe. Hij noemde haar Zoe. Z-O-E, Zoe. Dat is het Griekse woord voor leven. U weet wel. Zo. Van de zo. Van de zoologische tuin, van de zoe, dat is leven. De zoe, ja, precies, zo schrijven wij het ook, Z-O-E, zoe. Nou ja, van de, ja, zoe, zo heet ze, mooie meisjesnaam. En in het Hebreeuws zou dat dus inderdaad Gai geweest zijn, en in de vrouwelijke vorm Gaia. En ik ben van mening dat het zo ook geschreven had moeten worden. En niet met een waf, maar met een jot. En ook al zou je het wel zo schrijven met een waf, dan nog moet je het lezen alsof het was met een jot. Dat wil zeggen, als afgeleid van leven. Veel commentatoren zeggen dat ook gewoon, hè. Die zeggen, nee, het komt niet van Gava. Je schrijft het wel zo, maar daar komt die naam niet vandaan. Je schrijft het precies einde, maar dat is niet die naam. Die naam die komt van Gai. Van leven. En hoe weten ze dat? Ja, omdat het erachter staat. Omdat zijn moeder alle levenden is. En zo kun je soms toch vaststellen dat er een foutje zit in de spelling. Heb ik u dat wel eens... Nee, we hebben het er nou toch over. Dus misschien is dat, terwijl we nog maar op bladzijde 9 zijn, is het misschien handig om dat eens te vertellen. In de tweede helft van de 19e eeuw, hebben nogal wat geleerden zich bezig gehouden met het nazoeken, het naspeuren van wat eigenlijk de oorspronkelijke tekst is van de Bijbel. Zowel het Grieks van het Nieuwe Testament als het Hebreeuws van het Oude Testament. Van het Grieks is dat het meest bekend. Het Hebreeuws heeft op een of andere wijze de reputatie dat die rabbies of wie het maar waren die het overschreven in de loop der eeuwen zo nauwgezet werkte dat er geen fouten in zouden geweest zijn. Dit is schromelijk mis. En getuigd van weinig kennis van zaken, moet ik u dan ook nog zeggen. Maar dat heet de schriftkritiek. Begrijp je me goed, dat is niet de beruchte hogere schriftkritiek, higher criticism. Die houdt zich mee bezig met van wie gejat heeft en hoe ze het aan elkaar geplakt hebben, de hele Bijbel. Dat is de zogenaamde hogere schriftkritiek. Ja, als je mij vraagt, het is lagere schriftkritiek, want dat kan je helemaal niet nazoeken of weten. Maar doe maar. Maar het gaat om het nazoeken van wat is de juiste tekst van de Bijbel. Het probleem met onze Statenvertaling is dat die gebaseerd is op de tekst des Receptus. Ik meen zelfs dat die tekst des Receptus, is dat van Augustinus? Ja, weet ik veel. Even terug. Samengesteld heeft en dat die is toen gebruikt, zoals die man het had samengesteld, is toen gebruikt voor het maken van de Statenvertaling. Maar er zitten nogal wat fouten in. Die later achterhaald zijn, wat we ook zeker weten. Er staan teksten bij die er helemaal niet in horen. Er staan woorden in die er niet in horen. Er zijn woorden bij die verbasterd zijn, ja, fout zijn enzovoorts. En vooral de ontdekking van de Codex Sinaiticus, de beroemde. Door Tischendorf heeft de laatste stoot gegeven tot een wel volledige studie van met name ook het Nieuwe Testament. En die studie is wel voltooid. Sommige dingen weten we nog steeds niet zeker. Moest het nou dit zijn of dat zijn? Ik moet u zeggen, de dingen die ik ken, waar het onzeker is, maakt het ook geen bal uit. Omdat de context het toch afdekt. Dus het maakt dan geen verschil meer. Dus, maakt u zich daar vooral geen zorgen over. Maar het Oude Testament, dat is nog een heel ander verhaal. Ook omdat daar niet een grote commissie of veel mensen zich mee hebben bezig gehouden. Het zijn maar enkelingen geweest. Maar uiteindelijk is ook een tamelijk definitieve versie van het Oude Testament, het Hebreeuws, gepubliceerd. Na enige correcties en een heleboel overleg. Alleen de publicatie daarvan is gepaard gegaan met een boek van meer dan 1000 bladzijden, als ik me goed herinner. Het is lang geleden dat ik ze heb nageteld, bedoel ik. Van David Ginsburg. Dat is, ja, van huis uit een Jood, maar van jongs af aan een christen. David Ginsburg, Christian. Noemt hij zichzelf Ginsburg. Toe maar. 1913 overleden, als ik me goed herinner. Maar die schreef zo'n dik boek als begeleiding bij de publicatie van de gerestaureerde, gerenoveerde, gecorrigeerde tekst van het Hebreeuwse Oude Testament. En dat is nog steeds de standaard tekst. Tot vandaag. Ook onder de Joden. Hebben jullie dat nog? Er ging zo'n pil bij, daar zijn er met 200 van gedrukt. Het is ook onleesbaar. Ik heb er een originele zelfs. Dat geen heel bijzonder is, want ja, zoals gezegd, er zijn er met 200 van gemaakt. En daarin wordt bijgehouden de alternatieve lezingen en hoe dat zo gekomen is. En wat dan de reden is waarom het dit moet zijn en waarom enzovoorts. En dat er hier en daar in de tekst toch wat anders staat dan er origineel zou moeten staan. Maar wat de achtergrond daarvan is en om welke reden dat dan zo gedaan is. Maar dat wordt allemaal toegelicht. En wat de afwijkingen zijn met dikke vette lettertjes, grote lettertjes, kleine lettertjes, omgekeerde lettertjes, hangende lettertjes. Want die staan er ook allemaal nog. Niet al te veel, maar het komt allemaal voor. Waarom dat zo is. Hoe dat zo gekomen is en wie dat gedaan heeft en wat de Hebreeuwse commentaren erop geweest zijn van de diverse rabbies in de loop der tijd enzovoorts. Met andere woorden, ook aan het Hebreeuws van het Oude Testament mankeerde wel het een en ander. Heb je dat nog? En een van de discussiestukken is dus de naam Eva. Maar men houdt het toch op een waf. Dat maakt verder niet uit, omdat het toch bij staat wat het is. Maar daarna kom je bij het volgende vers. En het volgende vers zegt... En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Waarvan? Rokken van vellen. Er zijn alternatieve lezingen. Dat vel, dat ligt wel erg voor de hand natuurlijk. Wat zou het wezen? Ja, want die bladeren, dat weet u, ik zeg altijd vijgenbladeren, dat is ladig tot aan de herfst of zoiets. Ik bedoel, dat gaat niet zo heel lang mee. Dus het ligt voor de hand. Bovendien weet iedereen dat, we hebben de film gezien van de Flintstones. Ja. Dat men in dierenvellen liep, niet waar. Bovendien, onze bespeler van de grote trom in militaire dienst liep echt in een luipaardvel. Dat hoorde zo, dat was usance, dat was met al die militaire korpsen was dat zo. Ja, met de kop in, op de rug, net achter de rug, zo. Een luipaardvel. Ja, waarom, dat weet ik eigenlijk ook niet, maar dat hoort zo. En een bontmuts natuurlijk, of die dingen maar heten. Koolbakken of wat het maar was allemaal. Maar doe maar. In dierenvellen, ja, dat zal wel. Maar er bestaat een alternatieve lezing die zegt dat het had moeten zijn van licht. En ik geloof dat het hetzelfde verhaal is. Van de Jot en een Waf, geloof ik. Kan ook van een Alef en een Ayin zijn. Het is van een Ayin en een Alef, inderdaad. Ja, dat verschil is het. Want wat gelezen wordt als vellen, wordt geschreven met een Ayin en Waf en een Reish. Maar sommige handschriften schrijven het niet met een Ayin aan het begin, waarvan men toch niet weet hoe men moet uitspreken. Dit is overdreven wat ik nu zeg, maar in de praktijk geldt dat wel. Maar in sommige handschriften wordt geschreven met een Alef aan het begin. En in principe, in beide gevallen wordt die letter niet uitgesproken, want het blijft gewoon oor. En dat is ook voldoende voor een uitspraak van alleen de Waf en de Resh. Oor. Oer mag ook. Niet wat u wilt. En, maar oor is licht. Van Jehi Oor. Er zijn licht. In de eerste verse van Genesis. Zodat gecombineerde commentaar. De Joden zijn daar meesters in trouwens. Gecombineerde commentaar is, ja, of er nou licht staat of vellen, het betekent dat het glansrijke, glamorous kleding was dan toch. Ook al waren het vellen, dan toch met enige uitstraling. Enzovoort. En ik denk dat daar wel een lans voor te breken is, om zo te zeggen. Want hoe dan ook, het zijn verwisselbare letters. Dat kun je zo weer nagaan in je lexicons. Er is verwantschap tussen. Want licht is uitstraling. Maar vellen, kleding, buitenkant, bekleding, is ook uitstraling. Het is in alle gevallen het uitgedrukte beeld van iemands wezen. Dan wel het afschijnsel van iemands heerlijkheid. Waar heb je het over? Over oor. Ja, bedoel je vellen of bedoel je licht? Ja, dan moet je navragen aan de Argonauten. Kent u de Argonauten? Onder leiding van iemand die notabene de naam Joshua draagt, als het Hebreeuws zou geweest zijn. Dat was Grieks, dus hij heet Jason. Maar het had ook Jezus kunnen zijn, want beide namen Jason en Jezus... Beide namen komen ook onder de Joden voor waar men Grieks spreekt. binnen een Griekse cultuur. Beide namen zijn vergriekste versies van de naam van Jozua. Maar goed, de Argonauten. Maar het verhaal van de Argonauten is dat men op zoek ging naar het gulden vlies. Zijnde de gouden, een gouden schaapsvacht. Wat natuurlijk toch een beetje onzin is, want heb je dan schapen die gouddraad als wol hebben of zo? Of bij wie het goud in de nek groeit, of op de staart waar het maar groeit dan. Dat is. Maar het gouden vlies, gulden vlies. En die Argonauten, dat waren de jongens die zouden het wel even regelen. Later heeft men daar de ridderorde van het gulden vlies aangeweid. Op het moment dat van de ridders en de ridderorde enzovoort al niks meer over was. Maar iemand heeft. Wie was het ook alweer? Nou ja. Hè? Philips de Goede, ja. Die heeft dat nieuw leven ingeblazen. En officieel bestaat het tot vandaag natuurlijk nog. Hè. En soms zie je van die historische figuren afgebeeld met een kettingje en dan dat gulden. De schapenvacht eraan. Hè. Ja, een dood schaap en een ketting. Maar goed, laat me zitten. Ja, het gulden vlies, zeker. Maar dat gulden vlies, dat is zo'n vel met uitstraling. Maar wat zou het zijn? Het mag toch niet zo moeilijk zijn om te begrijpen dat iets als het gulden vlies eigenlijk hetzelfde is als het levenselixer. Of als de steen der wijzen. Of als de heilige graal. Volgende keer wijs ik hem weer aan in Petra, want ik weet nou weer waar die ligt. Ze hebben die situatie daar gewijzigd. Maar ik heb mijn foto's ervan teruggevonden, dus de volgende keer vinden we hem weer. De steen der wijzen in Petra. Maar goed, dat even tezijde. Maar het idee van, we gaan op zoek naar het geheim van het leven. De bron der eeuwige jeugd, of hoe heet zo'n ding? Dat is toch waar het over gaat? Het had ook gewoon de boom des levens kunnen zijn, trouwens. Het is een hoek. Op zoek naar waarachtig geluk heet het ook wel eens. Maar dat was, geloof ik, de titel van een boek van. De titel van een boek, laat ik het daarbij houden. Toen maar. Maar zoiets. Wij moesten het trouwens zingen. Zoekt gij naar waar geluk? Later werd het jij. En toen was het ineens niet meer zo gelukkig, als je het mij vraagt. Maar gij is toch veel mooier? Nou ja. Maar dat is toch klassiek. We gaan op zoek. We weten nog niet waar naartoe, maar we gaan op zoek. Dat is de grap van de hele mensheid. Die is altijd op zoek. Die weet niet wat men zoekt, maar men is op zoek. In de Joodse traditie is men op zoek naar kennis van de Torah. Men wordt in de Joodse traditie wakker en zegt, hé, hoe was het ook alweer? Het is net of ik ben wat kwijt. Dat is het Joodse verhaal. En dan gaat de mens op zoek en dan moet hij Torah leren. Dat is het ongeveer. Nou ja, en volgens Plato, de mens heeft dat is die ideeënleer van Plato, dat de gedachte van, ja, er zijn van die begrippen, die we kennen de begrippen wel, maar in de praktijk weten we niet wat het eigenlijk echt is en hoe het gestalte gegeven moet worden. Wat is dat eigenlijk waarheid? Wat is dat liefde? Wat is dat rechtvaardigheid? En wij christenen hebben daar een antwoord op. Ook nogal filosofisch, maar niet in min correct. Het is Christus. Maar wie is de steen der wijzen? Dat is Christus. De steen der wijzen. Dus alles wat ermee in aanraking komt verandert in goud. Dat is het idee. Maar goud is eeuwigheid. En de schaapsvacht, de mens is zijn kleed kwijt. Maar dat weet u toch, want wij zouden een wisselkleed ontvangen. Wij zouden bekleed worden met de rechtvaardigheid van Christus. En ene Jozua, geschreven met een S voor de verandering, in Zacharia in het Oude Testament, de toenmalige hoge priester, die moest schone kleren aan. Want ja, dat vuile kleed moest weg en hij moest schone kleren aan enzovoorts. Wordt daar beschreven in een visioen. Dat is dood en opstanding. Dat is wedergeboorte. En anderen noemen het dan weer reïncarnatie, zijn dan weer de weg kwijt. Maar vooruit. Maar het principe blijft, men is op zoek. Nou, dat is waar het over gaat. En dat is wat die vellen uiteraard ook uitbeelden. Want ja, hoe je dat ook ziet, historisch is het van geen enkel belang, uiteraard. In de eerste plaats al niet dat er staat, zij hechten vijgenbladeren samen en maken zich schorten. In 3 vers 7, van geen enkel historisch belang. En dan al helemaal niet dat er staat, een Heere God maken voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Het heeft alleen betekenis als profetie, dat wil zeggen als belofte, als uitbeelding van wat de Heer zou doen. En de belofte is die van wedergeboorte, het afleggen van de oude mens, het aandoen van de nieuwe, het bekleed worden met de rechtvaardigheid van Christus. En ergens in de geschiedenis kom je dat dan tegen als de zoektocht naar het gulden vlies of iets dergelijks. Maar dat het iets uit moet stralen, ja, precies, zo is dat. En dat zit er dus in elk geval achter. Waarmee we niet bepaald hebben wat dan de juiste schrijfwijze is van het woord. En of het misschien toch vertaald had moeten worden met rokken van licht of zoiets. Ik denk niet dat dat zo moet, maar het is wel wat achter dat woord voor vellen steekt. En daar gaat het maar om. De Heer zal de mens bekleden. En dat doet hij ook. En vandaar dat je in de Bijbel nogal eens de wisselklederen tegenkomt. Onder wat voor omstandigheden dan ook. En mantels die van de ene op de ander overgaan enzovoorts. Dat speelt allemaal een rol mee. Nou goed. En dan vers 22, toen zeide de Heere God, ziet, de mens is geworden als onze één, als een van ons, kennende het goed en het kwaad. Kennen is deel hebben aan op een of andere wijze, maar dat wist u al. En als u het niet wist, merkt u dat vanzelf in 4 vers 1. Adam bekende Eva zijn huisvrouw. Zo, het is deel hebben aan. De mens is uitdrukkelijk en ook bewust betrokken in goed en kwaad. Dat wil zeggen als gevolg van, of als gedemonstreerd in de boom der kennis des goeds en des kwaads. En dus staat er nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens. En eten en leven in eeuwigheid. Als ik het zo lees, weet ik nooit zeker of de nuance in het Nederlands ook de nuance is van het Hebreeuws. Voor zover ik wat Hebreeuws ken, moet ik vaststellen dat er weinig nuance zit in het Hebreeuws. Het is tamelijk lompe taal. Hetgeen het ook weer charmant maakt, zal ik maar zeggen. Maar toe maar. Maar voor zover ik de nuance hier begrijp, dan staat er, dan lees ik dat de mens nog helemaal niet gegeten had van de boom des levens. Net zo goed als dat ik denk, als ik in 4 vers 1 lees, Adam bekende Eva zijn huisvrouw, dan vraag ik me af of dat al eerder gebeurd was of niet. Maar ja, dat is natuurlijk geen onderwerp. Dus ja, daar zullen we het dan maar niet verder over hebben. Maar ik acht dat toch een tamelijk legitieme, zei het dan, impertinente vraag. Maar vooruit. Ik denk dat die zogenaamde zondeval, dat heel snel plaatsvond. Te weinig geschiedenis, weinig dagen voorbij gegaan waren. Nou ja. Doet er ook niet toe, maar er staat nu dan dat is een hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens. als ik dat zo lees, dan denk je, oh, dat hadden ze dus nog niet gedaan. Maar die kans krijgen ze ook niet. En eten en leven in eeuwigheid. Hé, die is ook van belang. Want ja, op een of andere wijze worden wij, hoe moet ik het zeggen, wordt ons gesuggereerd dat als Adam niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads zou gegeten hebben, dan zou hij sowieso niet gestorven zijn. Men ontleent dat natuurlijk aan te dagen dat gij van die boom eet, zult gij de dood sterven. En men leest alsof er staat, en als je er niet van eet, zul je niet de dood sterven. Wat er dan toch niet staat, dus ja. Maar het, men heeft het idee ontwikkeld dat de mens een sterfelijk wezen werd toen hij at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Ik lees dat dus niet in mijn Bijbel. Ik lees dat hij sowieso een sterfelijk wezen was. En om in leven te moeten blijven, natuurlijk is het hypothetisch, maar om in leven te blijven zou hij hebben moeten eten van de boom des levens. En zijn sterfelijkheid, om zo te zeggen, wordt hier ook praktisch in gang gezet doordat hij gezet wordt buiten de hof. Zo, daarom, vers 23, zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden. Toen werd hij eruit gestuurd, opdat hij niet meer zou kunnen eten, of niet zou kunnen eten, niet ook nog zou kunnen eten, van de boom des levens. Vers 22 en vers 24, want daar staat het nog een keer. Er staat het dus al erg nadrukkelijk. Hebben jullie dat? Ik moet altijd grijnzen als er iemand ons komt vertellen dat het verschijnsel van ziekte en sterfelijkheid van de mens eigenlijk komt door verkeerd voedsel. Of althans niet door het goede voedsel, of het voedsel is niet goed genoeg. Ik moet er altijd grijnzen. Want ja, dat weten wij sinds bladzijde 10. Van de Bijbel weten wij dat al. Je moet eten van de boom des levens. En dan zullen wij zeggen, nee, je moet drinken van de bron des levens. Of uit dat flesje met dat levenselixer. Of moest je drinken uit de Heilige Graal, dat kan ook nog. En in de praktijk, beste mensen, is het allemaal hetzelfde. Want die dingen die ik zomaar even noem, zijn gewoon heus allemaal typen van Christus. Of althans, ze zijn uitbeeldingen van fundamenteel christelijke, ik bedoel, aan Christus ontleende, of met, op Christus betrekking hebbende waarheid. Het is zijn vlees, het is zijn bloed, het is waarlijk spijs en het is waarlijk drank. Het is het opstandingsleven van Christus. Paulus zegt hem te kennen, deel te hebben aan hem, en de kracht van zijn opstanding, dat is waar het over gaat. En dan gaat het over Christus, in wie die de rotssteen is, dus de steen der wijzen, want het is Christus in wie alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Het heet zelfs de veelkleurige wijsheid Gods, dus die veelkleurige steen heet inderdaad de steen der wijzen. Dat is de klassieke naam voor de bloksteen daar in Petra, onderaan de weg naar Eldeer, aan de linkerkant. Maar, toen maar. Ze hebben die rommel daar een beetje omgegooid, maar toen maar. Maar de steen der wijze. En roept u maar, daar gaat het over. Zie? En dat geldt voor de Heilige Graal, zijn de avondmaalsbeken met de wijn. Dit is het bloed, het leven van het nieuwe verbond, zei de Heer, enzovoorts. Maar waar is die beker gebleven? Nou ja, en dan krijg je mythen en zagen en geromantiseer en wat het maar was. En dat heb je in alle culturen, het ontaart in mythologieën en wat het maar was allemaal. Maar het fundament blijft hetzelfde. Maar het is in wezen wat hier in de Bijbel heet de boom des levens. En ik houd het gemakshalve dan toch maar eerst op een letterlijke boom. Dat dat veel bredere betekenis heeft, dat is dan zo. Maar het geldt voor Adam, het geldt voor elk mens. Wij zijn uit de aarde aards en daarom keren wij tot de aarde weder. En als wij op een of andere wijze goed gevoed zouden kunnen worden, zodanig dat het regeneratief vermogen van onze lichamen wat opgevijzeld wordt, om zo te zeggen, dan zouden we inderdaad niet meer sterven. Dus het ideaal van de wetenschap, van de medische wetenschap. Daar moet je nog blij mee wezen ook, schijnt het. Want je krijgt wel een probleem. Als een mens niet meer sterft, maar wel zich voortplant. Ja, en als je dat niet mag, waarom zou je dan leven eigenlijk? Maar dan heb ik nagevraagd aan Freud, maar ik was al te laat. Maar ja, is noodlottig aan zijn eind gekomen, broeder Freud, ja. Maar goed, dan heb je toch een probleem, lijkt mij. Zie. Maar ja, in deze wereld ligt de zaak zo dat alle mensen sterfelijk zijn. En het idee bestaat inderdaad, hadden we maar de goede voedingsmiddel of de goede voedingssupplementen of de goede tabletjes en pilletjes of wat het maar was, of elixir en drankjes enzovoort, haal er maar olies, dat had ik niet willen noemen eigenlijk, maar vooruit. Ik las van de week trouwens over nog weer een ander soort olie. Nee, ik heb het niet gelezen, ik heb het gewoon... Er stond dat de medische wetenschap nou eindelijk toegeeft de kracht van een of andere olie met, ik geloof dat, 3 letters en afkorting ervoor. Weet je dat? Weet ik veel. Maar het was natuurlijk gewoon een hele grote advertentie ergens voor. Waarschijnlijk in het omroepblad van Max. Dat is voor de ouderen van belang natuurlijk. Maar goed, dat maar even te zeggen. Maar dat idee, maar het is een redelijk Bijbels idee. In elk geval wordt de mens uit de hof verdreven en daardoor zal hij niet leven in eeuwigheidsstaten, niet onbeperkt. Suggererend dat als hij kon eten van de boom des levens, zou hij dus toch onbeperkt leven. En daarna hebben wij nog een vervolg daarop in Openbaring. Waar in het visioen over het nieuwe Jeruzalem. Dit is niet noodzakelijk de nieuwe schepping trouwens, maar ja, dat is een verhaal apart. Maar in het visioen over het nieuwe Jeruzalem is sprake van een rivier die ontspringt in Jeruzalem, onder de tempel, onder de dorpel van de tempel, of wat het maar was. Een rivier, en aan de oevers van de rivier staat het geboomte des levens. Waarvan de bladeren zijn tot genezing der volkeren, der heidenen, enzovoorts. En voor zover het van toepassing is op de 1000 jaren, en daar is het op van toepassing, onder andere. Maar goed, voor zover het van toepassing is op de 1000 jaren, zou je, als je het letterlijk wil nemen, en waarom ook niet, maakt weinig uit, zou je kunnen concluderen dat bomen dus levens zijn daar. En dan moet de mens wel erg oud worden. En raad eens wat, dat wordt hij ook. Want zover ik het in mijn Bijbel gelezen heb, is het regel dat de mensen die 1000 jaren binnengaan, de hele 1000 jaar overleven. En er zijn ook uitzonderingen, maar goed, dat bevestigt dan in dit geval dan toch de regel. Ik bedoel, als een jongeling sterft van 100 jaren, hoe oud is dan een ouderling? Als een jongeling, hè? Het kan dus wel, daar is wel de dood. Men kan er ook onder de tram lopen. Ik weet niet of er trams zijn, maar als die, ja, zou dat kunnen? Weet ik veel. Ik geloof dat er de doodstraf is, maar het ook toegepast wordt ook. Ja. Maar dat is het uitzonderlijke. De regel is dat mensen die het begin meemaken ook het eind meemaken. De complete 1000 jaren. Dan moeten ze wel erg goede voedingssupplementen hebben, denk ik wel eens. En waarom ook niet? Er wordt ook melding van gemaakt. En dat dat ook overdrachtelijk waar is. Ik bedoel, dat die boom des levens natuurlijk nog steeds een beeld is van Christus en zijn nieuwe verbond enzovoort. Ja, dat is inderdaad zo. En wij ontvangen ook inderdaad in Christus eeuwig leven. En overdrachtelijk eten wij ook van de boom des levens. En zo verder en zo verder. Maar het gaat er maar om dat we hier van doen hebben met een mens die van nature sterfelijk is. Die wat moet doen om in leven te blijven. Hij moet in ieder geval eten. Dat begrijpt u toch hopelijk? Anders gaat hij dood. Maar dan nog. Het zou moeten zijn van de boom des levens om te leven in eeuwigheid. Maar aangezien dat niet naar Gods wil is, wordt de mens verdreven uit de hof. Dat is de argumentatie hier. Hebben we dat nog? En nu we het toch over hadden, geven we, en we moeten pauzeren, ik weet het maar. Maar nu we het toch over hadden, over variaties in de Hebreeuwse tekst, zal ik u nog wat anders vertellen. In Genesis 1 lezen wij ergens, want ik kan het weer niet vinden natuurlijk zo snel. Oh ja, in Genesis 1, het laatste vers, vers 31, lezen wij, het was zeer goed. Meot is vertaald met zeer. Er staat inderdaad een jot in dat woord. Maar er is een variatie in de lezing, daar is de jot ook om af geworden en dan wordt het mavet. Dan komt er een V in plaats van die J, om het populair te zeggen. En dan wordt het, en dat lees je als, de dood was goed. Want wat vertaald is met zeer, is dan het woord voor dood. En daar is ook uitgebreid commentaar op, ook binnen rabbijnse commentaren. Die zeggen dat de dood goed is, omdat de dood een einde maakt dan toch aan het zondig, dat woord kennen de Joden niet, maar dan toch aan het ijdele bestaan van de mens. Er moet een keer een eind aan komen, dat geeft rust, het einde van de levensbaan enzovoort. En dan zeggen ze, de staat is ook eigenlijk, de dood is goed. Ik weet dat. Ik geloof dat Weyer hebt dat ook gemeld, maar hij heeft nogal wat commentaar op Genesis 1. Dus het zou best eens kunnen. Voor wie het kan, kijk het maar eens na. Maar dat is een alternatieve lezing. Niet een andere interpretatie, maar een andere variatie op de tekst. De dood is goed. En daar is heel wat voor te zeggen. Want het punt is dat de dood een eind maakt aan deze oude wereld, aan een zondige wereld, aan het aardse bestaan enzovoort. En velen verwarren zelfs dat met het evangelie, want volgens sommigen is het evangelie de boodschap dat de Heer Jezus stierf voor ons. Waarmee dus maar gezegd wil zijn dat de dood goed is, want anders zou het geen blijde boodschap zijn. Ik vind het te kort door de bocht. Want het echte evangelie is niet dat de Heer Jezus voor ons stierf, maar is dat hij voor ons is opgewekt. Daarna. Dat is de blijde boodschap in de prediking van het evangelie. Kijk het maar na in Handelingen. De prediking van het evangelie is, maar God heeft hem opgewekt. Wie? Deze Jezus die gij gekruist hebt. God heeft hem gesteld tot de Heer en tot Christus, maar God heeft hem opgewekt. En de Heer zei, gij zult mijn getuige zijn, daarvan. Want je ziet me nou levend voor je, enzovoort. En de Heer is 40 dagen lang verschenen aan degenen die hem gehoord hebben. Dat is Handelingen 1, waar dat zo staat, enzovoort. Kortom, dat is de prediking. De opstanding van Christus. Dat is waar het over gaat. Maar niettemin, dat nieuwe van die opstanding, dat kan pas nadat het oude beëindigd geworden is. Hebreeën zegt dan, dat kan pas door de dood van de testamentmaker. Vind ik ook een aardige redenering, eigenlijk. En in die zin is de dood goed. En in veel gevallen, Ja, je mag het niet openlijk zeggen natuurlijk, maar in veel gevallen, als wij horen dat iemand is overleden, hebben wij toch het fluisterende commentaar. Het is goed zo, zeggen we dan. Ja, ik weet dat Juliana gebruikt die woorden ergens anders bij, maar de koningin Juliana in de tijd, het is goed zo. Maar vooruit. Maar in verband met iemands overlijden, ja, dat is in sommige gevallen, ja. Wij zijn van mening dat sommige mensen ook zichzelf overleven. En dat ze daar verstandiger aan gedaan hadden. Eerder te overlijden. Ik zeg niet dat ze dat hadden moeten forceren, dat zei ik ook niet. Maar dat is de tragiek van het menselijk bestaan. Ze krijgen allerlei kwalen, maar ik heb iemand gekend die zei, ze zijn met geen stok en zeen verdienden ze dood te krijgen. Komt uit oude water, deze uitdrukking. Maar goed, althans uit die omgeving. Maar zo is dat dan toch ook, soms. En hoe dan ook, uiteindelijk is het overlijden van heel veel mensen uiteindelijk gewoon een soort van verlossing. Dat is het dan. Er ligt er zo dik bovenop dat men gewoonlijk dat ook op de grafsteen schrijft. Als die er tenminste ooit komt. Nu niet meer, want ze verzinnen van alles. Maar als het een beetje wil, stond erop, hier rust. Wat overdreven is, want ja. Toch? Maar in het licht van wat eraan vooraf ging, is de uitdrukking verklaarbaar. Hier rust. Het is kortom, aan een moeilijke, zware weg is dikwijls een eind gekomen. Het is wat je op begrafenis ook altijd hoort. Hoe de laatste weken, de laatste dagen waren van de overledenen. Want ja, dat maakt dan impact. En dus, ik spot daar niet mee. Ik begrijp dat volkomen. Zo gaat dat, ja. Het is ook een manier om dan er vrede mee te hebben dat iemand dan toch is overleden. Ik vind het ook eigenlijk wel nuttig dan. Daar kun je dan vrede mee hebben. Op die manier. Echt, ik meen het serieus. Er is niks mee mis. Maar, doe maar. Maar in die zin, de dood is goed. Je moet er toch niet aan denken dat deze zondige wereld maar door blijven staan en door blijven hollen enzovoorts. U kent toch het verhaal van de draaimolen?
De mallenmolen.
De mallenmolen, daar moet je toch een keer uit. Hoeveel liederen zijn daar wel niet over geschreven? Over het leven als een draaimolen, de merry-go-round en op de duur word je misselijk van de. Ook nog van de limonade, ja. Okay. Nou ja, dus daar moet een keer een eind aan komen. En de Bijbel zegt dat ook. Dat is goed. Daar moet een eind aan komen. Alleen de tragiek, het is pas tragisch als er niks anders voor in de plaats komt. De Bijbelse boodschap is een nieuwe schepping in de plaats van het oude. Op allerlei verschillende niveaus en verschillende omstandigheden. Opdat hij niet zou eten van de boom des levens en daarmee zou leven in eeuwigheid, zo verzond hem de Heere God uit de Hof van Eden. Ik weet niet wie dat vertaald heeft, maar iemand die werkte bij de posterijen waarschijnlijk. Hij verzond hem uit de Hof van Eden. In gedachten denk ik dus de uitvinding van de postzegels. Maar het verzonnen, dat is toch raar?
Ja. De zon. Verzond.
Nee? Oh. Ik vind het wel leuk hoor. Zo verzond hem de Heer God uit de Hof van Eden. Hij zond hem eruit. Om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. Let op dat het er weer bij staat. Hè? Om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En er staat niet omdat hij gezondigd had en gegeten had van de verkeerde boom, dan wel gevallen was voor het proefgebod of woorden van die strekking. Niets daarvan. Het is de aardse oorsprong van de mens. En dat betekent dat de mens van nature een zondaar is. Dat is ook gebleken. En nadat dat gedemonstreerd is, wordt hij dus hier de hof uitgezonden. Maar op de achtergrond van heel de Bijbelse geschiedenis heb je dus de Hof van Ede. Vandaar dan ook, dat ik noemde net zomaar een paar dingen van waarna de mensheid in de loop der eeuwen op zoek is geweest. De mens is ook op zoek geweest trouwens naar de Ark des Verbonds uit de Bijbel. Maar dat is hetzelfde verhaal nog steeds. Leven, de bron van leven. En dat ik die nu noem, dat is omdat de Ark des Verbonds ook in hoge mate gekenmerkt wordt door het deksel erop met daarop de cherubim, die in dit vers ook figureren, in vers 24. Ja. Cherubim, komt ook voor. Maar de mens is ook op zoek geweest naar de Hof van Eden. Waar was die hof eigenlijk? En er zijn ook nog boeken over geschreven, over waar het dan zou geweest hebben moeten zijn geworden, of weet ik veel. Ik acht dat onoplosbaar, dat probleem, omdat wij van doen hebben met die ene rivier en die vier rivieren, en dat vind je dus nergens meer terug. En dat komt omdat ook rivieren wel eens de neiging hebben om hun loop te verleggen. Liet je de laatste plaats in Nederland. Hè? Ja. Nou, toch maar. Dan krijg je de een of andere overstroming door klimaatverandering of zoiets. En dan, als dat overstroomde water dan weer weg is, dan lopen de rivieren ineens anders. Ja. Hè? En zo werd de Rijn, de Oude Rijn, of werd de Rijn de Lek, dat kan ook nog. En of daar nog een druppel Rijnwater in komt, is nog maar zeer de vraag. Maar toen, dat verandert, dat verloopt, dat weet je niet. Ja. Dus je vindt die hof dan ook nooit meer terug. Maar het idee van we willen die hof terug, jawel. Er zijn ook mensen die willen het paradijs terug. En dan zetten ze dat op de gevel van een gebouw, Paradiso. Met dank aan Anneke Grunlo, maar dat had er niks mee te maken. Maar die Paradiso, hoewel bij nadering bleek het Surabaya te zijn. Brandend zand, wat ik kan ook zeggen. Nou ja. Maar zoiets, terug naar het paradijs. En we hebben nog wat aan het christendom verwante stromingen, waarin men ook uitdrukkelijk het paradijs heeft als... Als hiernamaals, zoals bijvoorbeeld bij de Jehova's getuigen en bij de Zevende-dags Adventisten. Ja, die verwijzen, gaan niet naar de hemel, althans dat zeggen ze.
Nee, dat willen ze niet.
Dat willen ze zelfs niet eens. Nee, ze, hier op aarde moet het komen. Als de Messias komt, het paradijs, het herstel van het paradijs. En men bedoelt dan de Hof van Eden en daar gaan we weer. En het woord paradijs, dat weet u langzamerhand, dat is tot ons gekomen langs een hele andere route, want het staat niet in het Hebreeuws enzovoorts. Maar goed, toch maar. Het heet de Hof van Eden, maar meer zullen we daar nou niet van zeggen. Wat er staat is vervolgens, de Heer zond hem uit de Hof van Eden om de aardbodem te bouwen. Dat wil zeggen, hij kon niet langer eten van de bomen of van de vrucht van die bomen. En de vraag was hoe lang hij dat dan al gedaan had en dat weten wij niet. Maar hij moest nu de hof uit en buiten de hof was niet plotseloos. Plotseling zomaar ineens een vervloekte aardbodem. Die was er altijd al. En dat heb ik u gezegd naar aanleiding van dat de Heer een hof plantte in Eden. De Heer had een hof geplant in Eden tegen het oosten in 2 vers 8. En dat impliceert dat niet heel de aarde een hof was. Echt niet. Het was altijd al zo, deze onwillige aardbodem die maar een gering rendement voortbrengt bij bewerking. En dus, vers 24, hij dreef de mens uit en stelde cherubim tegen het oosten des hofs, besloten de hof was. Tegen het oosten heette dat in 2 vers 8. En hier heet het, hij stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden. En een vlammig lemmer eens zwaards dat zich omkeerde. algemeen opgevat als cherubim met een zwaard, die zich bedienen van een zwaard. Dat blijft wel moeilijk hoe men zich dat zou moeten voorstellen. Mede omdat in mijn gezimek helemaal geen cherub voorkomt. Weet iemand wat een gezimek is of niet?
Ja.
Dat is, hoe heet dat, de encyclopedie van het dierenrijk, of hoe dat maar heet, mag precies, ik weet het niet meer. Standaardwerk, al oud. Nee, ik weet niet, zal hier en daar nog wel te koop zijn.
Ja, in de kringloop staat
hij
nog wel eens.
In de kringloop?
Ja.
Ja, dat zijn encyclopedieën, die kosten niks tegenwoordig. Nee, echt niet?
De Britannica dan was tegen. 2,50 per beeld.
Zelfs de Britannica kost niks meer tegenwoordig. Het is ook wel erg ook, hè. Ja. Nou ja.
De meesten ook zwaar bij een mobieltje.
Ja.
En daar kun je zoveel vinden.
Ja, oké. Okay. Ja. Maar ik vind het prachtig, prachtige boeken.
Boeken zijn het mooiste behandeld.
En goed systematisch opgebouwd enzovoort. Je kan ze als naslagwerk gebruiken. En, ja, ik vind het echt mooi, ja. Maar goed, er staat in de Ximek staan geen eenhoornen. Want die bestaan niet. Althans, niet als onderdeel van het dierenrijk. En, nee. En cherubim staan daar ook niet in. Of in het enkelvoud cherub. Komt niet voor. Het is een, wat las ik nou laatst, imaginair. Het is denkbeeldig. En daar schrikken mensen altijd van. Ik weet niet waarom. Maar cherubim bestaan niet. Dus als u nou vraagt, moet ik me dat letterlijk voorstellen? Dan zeg ik, nou, dat wordt heel problematisch. Hoe letterlijk wou je het hebben? Want eenhoornen bestaan niet, sfinxen bestaan niet. Je moet er niet toevallig tegenaan lopen, want het ding geeft niet mee. Maar hij bestaat niet, de sfinx. Griffioenen bestaan trouwens ook niet. Hoewel ik uit die kring de uitdrukking stok en zeven dienders uit oude water heb opgedaan. Maar goed, griffioen. Je kan wel zo heten, maar een griffioen, je weet wat een griffioen is, of niet? Dat is een leeuw met een arendskop.
Skoda.
Hè?
Skoda heeft dat toch? Of is dat...
Een Skoda? Dat zou best kunnen, dat weet ik niet.
Die Russische, die Skoda.
Ja, dat zou best kunnen, gestileerd, dat zou best kunnen. Die dingen bestaan niet. Het zijn, dan heb je de gevleugelde leeuwen en dan heb je nog de gevleugelde paard, Pegasus. En wat je maar allemaal hebt enzovoorts. Die bestaan allemaal niet, die zijn imaginair. En in veel gevallen kennen wij ze uit de heraldiek. Dat wil zeggen in de wapenkunde heet dat. Dat wil zeggen op wapenschilden komen ze dan eventueel voor. Ze zijn een zinnebeeldige voorstelling ergens van. Het gevleugelde paard ken ik trouwens als een uitbeelding van de opname van de gemeente. Pegasus komt er. Hè? Pegasus is een vis, dat is weer een acroniem. Maar goed, ingewikkeld. Pegasus, dat is een paard met vleugels, die kennen we, die staat ook aan de hemel. Kennen we uit de Griekse mythologie trouwens, maar hij staat op een sterrenkaart. En binnen het kader van de sterrenkaart en binnen de structuur ervan is het de uitbeelding van de opname van de gemeente. Paard staat voor heerlijkheid en de vleugeltjes gaan over het hemelse aspect daarvan. Ja, dat is. Dat weet ik, dat is een onderwerp in zichzelf, maar vooruit. En van de Sphinx, de Sphinx. Ja, dat is de maagd en de leeuw gecombineerd. Dat is het hele verhaal van de sterrenkaart zelfs. Van de dierenriem, zo u wilt. Dat begint met de maagd, die zal zwanger worden en een zoon baren. Het verhaal zit er allemaal in de afbeeldingen. En het eindigt uiteraard met de leeuw. En die vind je bij elkaar zo afgebeeld in de Sphinx, die trouwens ook dus op diezelfde sterrenkaart voorkomt. Maar Goed, dat staat allemaal niet in de Bijbel, dat weet ik. Maar cherubim, dat is het meervoud van cherub. Dus soms lees je over cherubs. Dat is een Nederlands meervoud van een Nederlands woord cherub. Maar het is een Hebreeuws woord cherubim in het meervoud. En ik las zelfs laatst ergens over cherubims. Dat leek mij helemaal onzinnig. Ik weet niet meer waar ik het las, maar...
In de King James.
In de King James, hè? Cherubims. Ze waren nog niet echt op gang in... Nou ja, toe maar. Doet er ook niet toe. Ze worden beschouwd als engelen. Dat is niet sinds Vondel, maar... Het cherubijntje, het zalig kindje. En wat het maar was. De cherub wordt beschouwd als een soort engel. Als het over engelen gaat, heeft men het dan ook al heel dikwijls over meteen cherubijnen en serafijnen. En wat het maar was allemaal, maar je komt er niet ver mee. Sommigen denken dat demonen ook engelen zijn. Dat is helemaal een noodlottige vergissing, mag ik wel zeggen. Demonen, dat komt van diegene die leefden voor Adam. Dat is demonen. Dat is wat het woord nou helemaal aanduidt. Van oudsher en in de Bijbel ook. Maar toen maar. Maar cherubim zijn inderdaad, en er staat ook gewoon in het redelijk orthodoxe Bijbelcommentaar, zijn imaginair, zijn denkbeeldig. Ze bestaan niet echt. Het zijn gestileerde figuren, afbeeldingen, die iets voorstellen, symbolisch. Dat is wat het is. En als u vraagt, wat stellen zij dan voor? Dan is het ook niet zo moeilijk, omdat Hebreeën hoofdstuk 9 spreekt over de cherubijnen der heerlijkheid. En wat zou die uitdrukking ook anders kunnen betekenen dan dat die cherubijnen heerlijkheid voorstellen? Ja, in Hebreeën 9 vers 5. Nou wordt namelijk een heel korte samenvattende beschrijving gegeven van de tabernakel en de voorwerpen in de tabernakel. En er staat er in vers 5 en bovenover deze, de ark namelijk, ark des verbonds uit vers 4, bovenover, of bovenop zouden wij nu zeggen, bovenop deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel, dat wil zeggen het deksel, die het verzoendeksel, hilasterion, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk ook niet zullen zeggen. Maar wat wij er wel van zullen zeggen is dat op die ark des verbonds rustte een deksel dat men gewoonlijk aanduidt als het verzoendeksel. Wat altijd lastig is, want ik moet het altijd dan uitleggen. Want kaporet, het Hebreeuwse woord, is gewoon kafar. En dat betekent bedekking. En dat is het dan. En verzoenen is geen goede vertaling. Dat heeft men ervan gemaakt, maar kafar is bedekken. En Yom Kippur zou je eigenlijk ook niet moeten vertalen met grote verzoendag. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar hoe dat tot ons gekomen is, maar het berust op een misverstand. Die dingen zijn anders. Het is een bedekking, een deksel gewoon. En dat deksel op die kist, want ark is een woord voor kist. Gek, hè? Als het ding moet vliegen, noemen ze het een kist. Als het in het water drijft, noemen ze het een ark. Maar ja, toch. En in beide gevallen heet het een tuig. En de baas is een kapitein. Dus ja, volg je nog, zuster, of niet?
Ja,
Ik heb het over vliegtuigen, ja, dat deed een kist. En een ark, dat is toch een woonark? Dat is toch een schip? Een vaartuig, ja. Vaartuig. Een vaartuig en een vliegtuig. En het woord tuig, dat... Nou ja, laten we het daar maar niet over hebben dan. Maar zoiets. Ark is een kist. Hoewel, we kennen een vaartuig... ark, dat is de ark van Noach. Maar het is toch gewoon een kist... Sterker nog, we kennen dat woord voor de ark des verbonds. Dat is een ander woord in het Hebreeuws dan voor de ark van Noach, hoor, overigens. Maar die van de ark des verbonds, dat woord kennen wij wel uit Genesis, maar dat is ongeveer het laatste vers van Genesis. Waar staat, en ze legden zijn... staat het in de... Het laatste vers van Genesis. Echt waar? Even kijken of het waar is. Ja, dat klopt, ja.
Ja,
ja. Over Jozef die overleed en ze legden, men balsemde hem, want je bent in Egypte, dus dat kan niet missen. En men legde hem in een kist in Egypte. Dat woord is daarna steeds vertaald met de ark, dus de ark des verbonds namelijk. Het is dus eigenlijk de doodskist van Jozef, maar dat is symboliek, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Daardoor heb je ook weer verband met de graal enzovoort, en dan kom je ook bij Jozef terecht. Maar ja, jongens en meisjes, dat hangt... Ja... Dus dat watermerk dat heel de Bijbel doorloopt. Maar goed. Maar die Ark des Verbonds, het heiligste voorwerp uit Levitische inzettingen, om zo te zeggen. Want je kan moeilijk zeggen Joodse, want tegen dat het Jodendom ontstond was er al lang geen Ark des Verbonds meer. Precies, dus zo kan je dat niet zeggen, moet je vooral ook niet doen. Maar het is het heiligste voorwerp uit de Levitische inzettingen. Dat was een houten kist van sittimhout, overtrokken met goud. Een uitbeelding van de Heer Jezus in zijn vernedering en daarna zijn opstanding uit de dood. Die het woord Gods in zich bewaarde, is twee stenen tafelen, die het woord Gods bewaarde... En daar gestalt aan gaf enzovoort. En daarop, op die kist, was een deksel van 1 talent zuiver goud. Massief goud. Met daaruit, want het was een geheel, daaruit, cherubim. Ik stotterde even en dat komt omdat ik altijd zeg 4 cherubim. Maar ja, dan moet ik weer uitleggen hoe ik bij 4 kom. Want ja, in alle afbeeldingen die u gezien hebt, zie je er maar 2. En toch hou ik het erop dat het de 4 waren, omdat ik nergens vind dat het er echt 2 zijn. En als er 2 zijn aan elke kant, dan zijn het er bij mij 4. 2 aan de ene zijde en aan de andere zijde. Zijn het toch 4? Of wat? Ja, ik kan het nog 100 keer nakijken, maar ik kom, dat heb ik al gedaan, maar ik kom altijd op 4 uit. Er zijn omstandigheden, denk ik, nou, misschien toch 2, maar er blijven er voor mij 4. Waar nog bij komt, dat als je nadere gegevens wil hebben over hoe zo'n cherub eruit ziet, dan worden ze beschreven als 1 als een leeuw. Oké, met aangezicht als een leeuw, 1 als een os of een kalf, of wat het maar was, maar een rund in elk geval. 1 als een mens en 1 als een arend. Hoeveel heb je er dan? Ja, sorry, maar dan heb ik er ook 4. Dus ik zeg altijd, als ze al ergens geteld worden, dan zijn het er 4. Dus ja... Afgezien daarvan, ik durf het eigenlijk niet met zekerheid te zeggen, want het is lang geleden dat ik dat nakeek. Maar, en het is misschien ook niet veel waard, maar als het er 2 zijn, dan zou de Joodse lezing moeten zijn Gerubayim. Maar ja, dat is een Masoretische lezing, dus het is nooit doorslaggevend. Maar dan, eigenlijk zou dat dan zo moeten, maar die lezen het ook als Gerubim. Dus ja, dan toch meer dan twee zou dat betekenen. Dus ik kom altijd op vier terecht. Twee aan de ene zijde en twee aan de andere zijde. Twee aan beide zijden zijn de vier. Maar goed, dat lijkt me wel genoeg, want het is nu het helemaal het punt niet. Wat het punt is, is dat die Gerubim, je vindt er in elk geval die vier leeuw, de orste mens en arend. Die vier vind je in Ezechiël 1 en 10, denk ik. Weet niet of, daar wordt het ook nog vermeld, geloof ik. Voor de rest wordt het niet meer specifiek vermeld. Maar dat is in dat hele visioen van Ezechiël. En het complete visioen met die cherubim, met dat uitspansel en met die raderen. En met een rat in een rat en wat het maar was, al heel ingewikkeld allemaal. Gilgal en nog eens Gilgal, raderen in raderen. Dat hele visioen bij elkaar heet de heerlijkheid des Heren. Heb je dat nog? Dat hele ding heet, ik noem het een ding, maar ja, dat heb ik zeker van Deniken overgehouden of zo. Maar dat ding, ja, die zegt dat het een ruimtevoertuig of zo, hè, met die wielen en zo. En er kwam rook uit, geloof ik, en weet je veel wat, CO2, weet ik veel. Maar het is een visioen en het heet de heerlijkheid des Heren, die zich verplaatste en die uit Jeruzalem verdween te lange leste in hoofdstuk 11 en die het laatst gezien is op de Olijfberg, de heerlijkheid des Heren. Het is een uitbeelding van de heerlijkheid des Heren. Bovendien kennen we een gelijksoortig visioen, wat minder uitgebreid, in Jesaja hoofdstuk 6 begin. Ik zag de Heere op een hoge en verheven troon. En rondom die troon waren serafs, serafim. En wat voor cherubim geldt voor serafim. Ze zijn imaginair. Ze bestaan alleen in de symboliek. En seren wil zeggen vurig. En dat is het dan. En als daar commentaar op gegeven wordt op wat Jesaja toen zag, dan lees, dat lees je in Johannes hoofdstuk 12, denk ik. Daar staat het, dit zeide Jesaja toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. Dus wat zag hij? De heerlijkheid des Heren. En als u het mij vraagt, de serafs uit Jesaja 6 zijn dezelfde als de cherubim uit Ezechiël, rondom de troon. En dus zijn ze ook hetzelfde als de op het verzoendeksel, want zo wordt het dan voluit vertaald, op de Ark des Verbonds. Want dat is de troon. De uitbeelding van de troon. In het Engels lees je, King James Version, lees je dus ook niet verzoendeksel, lees je gewoon mercy seat. Ook in het Oude Testament. Dat is natuurlijk ook geen goede vertaling, maar ik vind het wel knap gevonden. Want het is de toepassing van de uitspraken in de Hebreeënbrief dienaangaande. Maar toe maar. Maar met cherubim. En dan heb je natuurlijk nog Openbaring 4 en 5. Waar je, daar heet het niet serafim en ook niet cherubim, maar dan heet het vier dieren. Vier wezens. Niet nader gespecificeerd. Maar ze lijken, laat ik het zo zeggen, ze zijn zodanig gespecificeerd dat ze verdacht veel lijken op die van Ezechiël en die van Jesaja en die van de Ark des Verbonds enzovoort. De leeuw, de ors, de mens, de arend. Klassiek is trouwens dat die vier aspecten, die vier kanten, die vier hoedanigheden van die vier dieren, vier gerus, vier serafs, dat die overeenkomen met vier hoedanigheden van Christus, zoals uitgedrukt in de vier evangeliën. Ik denk ook dat dat volkomen juist is. Ik heb alleen niet begrepen waarom in de van oorsprong nogal Roomse traditie die volgorde gewijzigd is, want dat lijkt me nou juist weer helemaal mis. Want in Matteüs vind je de Heer Jezus beschreven als koning. Dat is wat uitgedrukt wordt in de leeuw. In Marcus vind je de Heer Jezus beschreven als de dienstknecht, om niet te zeggen de slaaf, uitgedrukt in de os, het rund, lastdier, trekdier. In Lucas vind je de Heer uitgebeeld als mens, nou ja, als zoon des mensen wellicht, maar als mens hoef ik verder niks van te zeggen. De mens dus. De leeuw, de os, de mens. En dan hebben we het Johannes-evangelie, daar vind je de Heer als in zijn hemelse positie, feitelijk. En dan krijg je dus de arend. Dan heb je ze alle vier gehad. In de volgorde waarin ze in het Oude Testament genoemd worden, en in de volgorde waarin deze evangeliën in het Nieuwe Testament staan. En de Romeinen doen het anders, maar, en dat is dus door protestanten ook wel eens overgenomen, maar daar kan ik geen touw aan vastknopen. Waarom ze dat verwisseld hebben. Deze symboliek klopt gewoon. Waar nog bij komt, dat wij officieel niet weten wat het woord, nee, we weten niet wat een gerub is verder, buiten de Bijbel, maar we weten ook niet wat het woord gerub betekent. Seraf wordt vertaald met vurig, vlammend. Dus dat weten we. En daarmee stralend, eventueel. Van gerub weten wij het niet. Er is geen betekenis van bekend. Maar daar staat tegenover dat gerub vanwege de drie letters waaruit het woord bestaat overeenkomt met Begoer, Bagar mag ook nog. Dat is het beroemde woord voor eerstgeboorte, eerstgeboorterecht. En van daaruit komt het ook overeen met Berech. En dus met Baruch en Barach. Want die woorden duiden aan zegeningen, de gezegende, Baruch. U weet wel, Spinoza, de Spinoza, Baruch de Spinoza. Baruch, de gezegende, nou ja, doe maar. Baruch, en dat hangt samen met de Berech, dat is de knie. Dat wil zeggen, men moet op zijn knieën om gezegend te worden. Dat is het eigenlijk. En andersom, als je gezegend wil worden, kun je het beste maar knielen. Je onderwerp aan degene die op de troon zit. Hangt ook samen met Beger. Dat is een dromedaris, maar dat vind ik nou niet de moeite waard om het uit te leggen. Maar een beeld van gelovigen, overblijfsel, Toema, vind ik nou niet het punt. Maar waar het om gaat is dat het woord gerub wel degelijk de betekenis in zich heeft van de eerstgeborene, degene die verheerlijkt wordt, degene die op de knieën gegaan is en de zegen heeft ontvangen, enzovoorts. Dat is Christus. En dat het verder geheimzinnig is, ja, maar het gaat natuurlijk toch om Christus die in het algemeen in het Oude Testament verborgen is in vele aspecten. En dus wordt hij zo uitgebeeld, zonder dat er ook maar enige toelichting bij komt. Vandaar dat ik het mooi vind dat je het Nieuwe Testament leest, Gerubim der Heerlijkheid. Zo van, dat is wat het voorstelt. En je kan het ook niet missen, want als je in Jesaja de troon ziet, of in Ezechiël, of in Openbaring, dan vind je die vier. Vier. En op de Ark des Verbonds denk ik dus ook. Vier. En daartussen, daar, het middenin, daar zou de Heer zijn, vandaar zou hij spreken. Daartussen de cherubim is het lam in Openbaring enzovoort. Of daar is de Heer zelf verheerlijkt en wel in Jesaja hoofdstuk 6 enzovoort. En de Heer zei over de Ark des Verbonds, van tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Die cherubim staan ook naar het midden gericht, lees het maar na, over de Ark des Verbonds. Vanaf Exodus 25 is, geloof ik. Daar vind je de beschrijving daarvan. En dus ze staan met een aangezicht naar beneden op het deksel en naar binnen gericht. Want ze zijn gericht op degene die zich tussen de cherubim bevindt. En vandaar zou gesproken worden. Het woord Gods namelijk. Immers datzelfde woord Gods dat daaronder, onder het deksel, om zo te zeggen, bewaard wordt. En hier vind je cherubim die de hof bewaren. En waarom dat is? Ze staan voor de heerlijkheid van Christus en ze bewaken de weg naar Christus, de weg naar de boom des levens. In theorie, als je naar de boom des levens wil en naar Christus, dan moet je voorbij de cherubim. Die bevinden zich daaromheen als het ware. Enigszins gestileerd uitgedrukt, maar zij bewaren die weg. En dat met een vlammend zwaard, die, dat in zichzelf een uitbeelding is van het woord van God. Met zijn twee verschillende kanten trouwens, vandaar dat zich omkeerde en vandaar een tweesnijdend zwaard en al dat soort dingen meer. Het woord van God heeft namelijk de ene kant de veroordelende kant, brengt de dood. De andere kant brengt juist het leven, het maakt scheiding. Tussen oude en nieuwe schepping en wat het maar was. En de vraag zou moeten zijn, en kon de mens nog helemaal niet meer bij de boom des levens komen? En het antwoord is jawel, maar onderweg gaat zijn kop eraf. Dat is het. Als je leven wil hebben, dan moet je het oude kwijt. Dan moet je daar voorbij. En dat is tot vandaag zo. Als men tot de Heer komt, kom men bij die cherubim, om zo te zeggen. Die uitdrukking geven aan de hoedanigheden van Christus. De eerstgeborene, de verheerlijkte enzovoorts. Maar als je tot hem komt, ja, dan gaat het oude leven, dat wordt weggedaan. Dat wordt afgelegd, dat wordt niet geteld, dat gaat niet meer mee enzovoorts. Men krijgt van hem nieuw leven daarvoor in de plaats. Dat is het en dat is wat wedergeboorte is. Nou, daar mag u een poosje over nadenken. Want het is inmiddels wel weer de hoogste tijd. Ja. Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken. Wij danken u dat wij in alle vrijmoedigheid tot u konden naderen. En mochten naderen tot de troon der genade. Tot bij de cherubim, om te horen naar degene die van tussen de cherubim tot ons spreekt. Die dat woord Gods bedient als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Degene die wij kennen als de vorst des levens, aan wiens leven wij dan ook delen hebben gekregen door te knielen. Door ons te onderwerpen aan hem die op de troon zit. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we hier vanavond ook mochten zijn, ons mochten verdiepen in deze zeer oude woorden die nog steeds actueel zijn, omdat ze ons spreken over de weg tot zaligheid en in bijzonder ons spreken over onze heiland zelf die ons het leven geworden is. Wij danken u dan dat we als uw kinderen mogen leven in deze weliswaar duistere wereld die zijn vrucht niet op tijd geeft. Maar we danken u dat u het bent die vanuit de hemel ons leven hebt geschonken en die dat leven ook wil onderhouden en voeden. Die zijn woord, uw woord, in onze harten wil planten opdat het onze zielen zou zalig maken. We danken u voor de gelegenheid dan die wij vanavond ook hadden en bevelen elkaar bij u aan. Opdat uw kracht mag worden volbracht in onze zwakheid. Tot heerlijkheid van uw naam en tot heerlijkheid van ons, om Christus wil. Amen.